Een verhaal uit de oude doos, gravend door de archieven die we hebben van jarenlang Nederlandse programma's voor SBS Radio maken, kwam ik een verhaal tegen over de brieven van Willem van Oranje. 13.000 brieven, 200 archieven, 13 landen en 30 jaar lang onderzoek door Hans Smit van het Nederlands Historisch Museum. Voormalig SBS-medewerker Mathilde Swift sprak met deze onderzoeker over Willem van Oranje.
Het klinkt zo liefelijk, die muziek uit de 16e eeuw. Maar het waren woelige tijden. Dat blijkt ook wel uit de bijna 13.000 brieven van en aan Willem van Oranje, die nu op het internet staan. Brieven, aantekeningen, schuldbekentenissen, ze zijn verzameld uit meer dan de 200 archieven in 13 landen. De collectie is een enorme schat van informatie voor onderzoekers die nu op al dit historisch materiaal hun handen kunnen leggen. Aan de collectie van de Vader des Vaderlands is zo'n 30 jaar gewerkt. Hans Smit, archivaris van het Instituut Nederlandse Geschiedenis, heeft de verzameling compleet gemaakt. Ik vroeg hem wat voor een man Willem van Oranje was. Hoe kwam Willem de Zwijger bij hem over na het lezen van al die brieven?
Bij mij, ja, als een persoon met twee kanten, waar ja, dus toch een kanteling in zijn doen en laten heeft plaatsgevonden. Tot 1567 de loyale hofambtenaar, hoveling, hoffunctionaris, hoe moet je het zeggen, in dienst van de Habsburgers. Karel de Vijfde eerst en later Philips de Tweede. Eerst heel loyaal en toegewijd, daarna alleen maar loyaal en wat minder toegewijd, omdat er de problemen kwamen met de Spanjaarden en bijvoorbeeld in de Raad van State en de Spaanse factie, zeg maar, onder leiding van Granvelle. Dus ja, er kwam een zekere spanning tussen de hoge Nederlandse adel en de buitenlanders in het Habsburgse bestuur. Wat voor hem de doorslag heeft gegeven om ja, die kanteling te maken, is het uitvoeren van de ketterplakaten. De vervolging van de ketters naar aanleiding van de beeldenstorm. Toen kreeg hij dus, ja, wat je kunt noemen, dienstopdrachten van Philips II die hij niet wenste uit te voeren. In 1567 weigert hij dan opnieuw de eed opnieuw af te leggen van trouw. Nou, dan resteert hem niks anders dan te verdwijnen uit Brussel en Antwerpen. Trekt zich terug op de Dillenburg, dan komt Alva. Alva wil wel de ketterplakaten uitvoeren en heeft geld nodig. Hè. We weten alles van de tiende penning. En ja, hij gaat zich daartegen verzetten. Hij blijft dan steeds eigenlijk loyaal aan de koning, maar hij zegt de dienaren van de koning die gaan te ver. En daarvoor gaat hij dus een leger mobiliseren. En dan is het wachten eigenlijk van, ja, op een kans dat hij het echt helemaal kan laten kantelen. Op zee heb je de watergeuzen, maar ja, op zee bereik je niet zoveel. En pas als het een Brielle gevallen is, 1 april 1572... en daarna ook andere Hollandse en Zeeuwse steden overgaan naar de kant van de prins, en hij weer terugkeert in Holland, dan zie je die kanteling. Want dan wordt het ineens een oorlog tegen wat er is aan Spanjaarden in de zuidelijke Nederlanden, noordelijke Nederlanden. En dan wordt het echt een hele scherpe, harde oorlog. Dan zie je, maar eigenlijk als voor de Spanjaarden, dan is hij een rebellenleider.
Ja, maar hij was wel een man met principes.
Ja. En vooral het principe van de gewetensvrijheid, geloofsvrijheid, maar vooral gewetensvrijheid, dat stond bij hem voorop. En daar zie je hem ook steeds van over in de brieven spreken. Men zegt wel verder van ja, dat is voor een deel propagandataal en ook propaganda van dat hij zo'n loyaal dienaar is. Maar je ziet het niet alleen in brieven die ook anderen konden lezen, die vermenigvuldigd werden. Je ziet het ook in heel persoonlijke brieven die echt voor één familielid of zo bestemd waren. Daar zie je hem eigenlijk dezelfde taal hanteren en dezelfde gedachten. Ik denk dat dat werkelijk bij hem speelde.
Geeft de correspondentie nou ook een idee hoe de relatie was met zijn verschillende vrouwen?
Ja, in eerste instantie zijn alle huwelijken zijn politiek berekend geweest. Hè? En zij zijn dus gearrangeerde huwelijken. Het eerste met Anne van Egmond vanwege de rijke erfenis. Buren, Sint Maartensdijk, IJsselstein. Hè, daar kwam een hele rijke erfenis was te winnen. En hij zat constant in geldnood. Dus dat kwam op zich goed uit. Dat eerste huwelijk is daarna, dus ook al was het gearrangeerd, maar na de huwelijkssluiting is echt wel een goed huwelijk geweest. Die brieven die zijn echt van een stel jonggeliefden aan elkaar. Dat kun je daaruit aflezen. Het tweede huwelijk was weer gearrangeerd, want Willem van Oranje wilde duidelijk een goed contact met de Duitse vorsten. Steun uit de Duitse hoek voor wat hij wilde bereiken in de Nederlanden. Dus daarvoor was een huwelijk met een Lutherse prinses nodig. Nou, dat was dan Anne van Saxen. Dat huwelijk is minder geslaagd geweest, want dat is zoals we weten dus afgelopen met een scheiding van tafel en bed, omdat Anne overspel ging plegen en toen huisarrest in Duitsland heeft gekregen. En hij wilde er helemaal niets meer van weten en heeft ook nooit meer op haar brieven geantwoord. Terwijl Anna dan nog wel redelijk wanhopige brieven aan hem schreef van ik heb het niet gedaan en als ik het wel heb gedaan, dan moet je het me niet zo kwalijk nemen. Hij heeft nooit op die brieven geantwoord.
Nee.
Het derde huwelijk met Charlotte Bourbon was ook weer berekend. Nu uit Franse hoek dus steun. Maar ik denk dat dat ook wel een goed huwelijk is geweest. En dat laatste huwelijk met Louise de Conligny, dat heeft zo kort geduurd, dat kan ik niet goed beoordelen.
Nee.
Maar dat was ook weer nu steun zoeken in Franse hoek, hè, omdat die Duitse steun helemaal weggevallen was.
Hij had heel wat vijanden, hè? Want er zijn verschillende aanslagen op hem gepleegd.
Ja, die eerste grote aanslag was 1582. Daarvan is ook een aardige notitie in de database terug te vinden. Dat een klerk schrijft van, nou ja, hij is er zo slecht aan toe. Het is de vraag of hij het nog haalt. En op datzelfde papiertje heeft Willem van Oranje dus geschreven, eigenhandig in het Duits, dat hij begrepen had dat Philips van Hohenlohe zijn oudste dochter, Maria van Oranje-Nassau, graag wilde huwen. En dat hij dus alvast, als dat zo was, dan alvast toestemming gaf. Die aanslag heeft hij overleefd. Er zijn nog ook verschillende brieven, ook van Charlotte Bourbon bijvoorbeeld. Pas op voor een aanslag, wees op je hoede. En ja, als die prijs eenmaal op zijn hoofd is gesteld, dan Balthasar Gerard, die gaat erop af en die vermoordt hem dan.
Wat was voor u uiteindelijk de mooiste brief in de collectie?
De mooiste brieven vind ik altijd de eigenhandige brieven, die eigenlijk ook niet voor andere ogen zijn bestemd. Die voor hoge functionarissen, persoonlijkheden zijn bestemd, zoals voor Philips II, Maria van Hongarije, Margrethe van Parma en voor de Duitse familie. En ja, daarin leer je mezelf echt kennen en ook hoe hij schrijft, hoe hij denkt. En andere brieven, daar moet je vanuit gaan, die zijn vaak door secretarissen geschreven, die ondertekent die. En ook al zijn die brieven waarschijnlijk wel helemaal uitgebreid doorgesproken en heeft hij ze misschien nog wel eens doorgelezen voordat hij ondertekende. Die gehele eigenhandige, die zijn toch veel à l'improviste geschreven. En ik zou niet zo gauw een keuze daaruit weten maken, maar zeker die brieven aan zijn eerste vrouw, dus Anne van Egmond, die vond ik echt de moeite waard.
Zijn die geschreven in de Nederlandse taal of zijn die in het Duits?
Willem van Oranje is volledig tweetalig. Hij is natuurlijk van Duitse afkomst, hè, van Duitse bloed. Duits opgevoed in zijn jeugd en de Duits dat beheerst hij heel goed. Daarnaast is hij de verdere opvoeding heeft dan in Brussel plaatsgevonden. Hij is een Brusselse hoveling en daar is Frans is de hoftaal. En dat beheerst hij ook uitstekend. Als hij Frans schrijft is het wat fonetischer dan het Duits. Dus hij laat letters weg die je toch niet uitspreekt. Hè? Grand met een D, dan die D spreek je niet uit, dus hij schrijft die D niet. G-R-A-N schrijft hij dan gewoon. De Nederlandse brieven die zijn altijd door een klerk of een secretaris geschreven. Ik denk dat die Nederlands alleen passief beheerste, dus wel kon verstaan, maar hij kon het niet schrijven. Hoogstens één regeltje onderaan een brief schrijft hij dan nog wel eens.
Zeg, het onderzoek zal enorm boeiend geweest zijn.
Ja, dat mag je zeggen, dat is wel mijn lust en mijn leven. Ik doe dat nu voor het werk 35 jaar en verder al zo'n 40 jaar de archieven in en binnen en buitenland. En ja, dat is prachtig om dan ook bijvoorbeeld vorig jaar in Spanje geweest, in Simancas, een 15e eeuws kasteel, waar het archief van Karel de Vijde, Philips II, Philips III ligt. Dus de archieven van de koningen tot 1800. De ramen staan daar open, buiten wordt het 25, 30 graden. De zwaluwen vliegen rond, de ooievaars kleppen op het dak en jij zit daar in de studiezaal aan tafel met de originele brieven van Philips II, van Granvelle, van de koningin van Engeland, van de koning van Frankrijk. Eigenhandige brieven ook van Willem van Oranje op tafel. Ja, dat is een bijzondere ervaring.